vanmorgen een stukje delen uit het boek Handelingen. Het is helemaal niet een moeilijk stukje, het is een heel bekend stukje ook. Het is alleen, en daarom wil ik het graag met jullie delen, een elke keer weer enorm inspirerend stukje. En daarom wilde ik het ook heel graag met jullie delen. Je vindt het in Handelingen hoofdstuk 2. Het is het verhaal van Pinksteren eigenlijk. En het ontstaan van de eerste gemeente. De allereerste groep mensen die bij elkaar kwamen, zoals we nu vanmorgen hebben gezongen, in de naam van Jezus. Handelingen 2, en ik lees jullie juist voor, vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, en het gaat dan hier over Petrus die de mensen toegesproken heeft, ik zal daar zo meteen ook iets nog over vertellen. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Ongelooflijk. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Ik zou willen beginnen eigenlijk met een klein taallesje. Jullie weten misschien wel dat er een verschil is tussen het woordje, het Nederlands werkwoordje scheppen en het werkwoordje maken. Als je iets maakt, dan gebruik je iets dat er al is. Je maakt bijvoorbeeld een kast of je maakt een of ander apparaat om iets mee te doen. Maar dan gebruik je materiaal dat je al hebt. Hout of metaal of schroeven of wat ook maar. Je zet het in elkaar, je stelt het samen, je maakt iets. Maar je hebt er al eigenlijk iets voor in je handen. Maar als je iets schept, dan is het eigenlijk zo dat je eerst nog niets hebt. Je laat het ontstaan. Dat kunnen wij als mensen meestal niet. Behalve dan, dat zeggen we zo, als iemand een kunstwerk maakt, dan zeggen we, hij schept een kunstwerk. Bijvoorbeeld een schilderij. Dan doe je iets ontstaan wat er eerst nog helemaal niet was. Het komt uit jouw eigen verbeelding, jouw creativiteit voort. En dan ontstaat er iets dat niet, ja, je kunt nog altijd zeggen gemaakt is, maar toch gebruiken we het woord scheppen. Nou, het is niet belangrijk als je kijkt in de Bijbel, dat er als het gaat over de hele wereld, de aarde, de natuur, dat daar wordt gezegd dat God die, ja, je kunt ook nog altijd zeggen, gemaakt heeft. Maar eigenlijk moet je zeggen, ja, zo staat het er ook, dat hij dat geschapen heeft. Want het was er eerst niet. Hij heeft het doen ontstaan. Het was er niet en het kwam tot stand. Het is niet gemaakt met, sommige mensen denken dat, er was eerst een chaos en dan uit die chaos heeft God de wereld gemaakt. Nee, nee, er was eerst niets. En God heeft het doen ontstaan, heel wonderlijk. Door zijn woord, dat is dat grote wonder van de schepping eigenlijk. Maar wat we nu hier vandaag lezen, waar we over nadenken, het wonder van Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, dat is eigenlijk ook een werk waarbij het gaat om het scheppen, een nieuw scheppingswerk van God. God die mensen die in Jezus gaan geloven, een nieuw leven schenkt. Dat zij eerst niet hadden, dat ze van zichzelf niet hadden. Hij verleent het hen. Maar nu laat hij ook niet alleen maar mensen de Heilige Geest ontvangen, heel individueel, voor hen zelf persoonlijk, dat zij nu met God een band mogen hebben en verbonden mogen zijn met hem. Maar ze mogen ook met elkaar een band krijgen. En ze worden samen met elkaar, en dat zien we hier, de gemeente. En die gemeente is iets nieuws. Dat is niet iets wat mensen gemaakt hebben. En dat is een heel belangrijke gedachte. Het is niet iets wat zomaar door mensen is bedacht. Het is iets wat God echt heeft gegeven. En dat is denk ik ook waarom het zo belangrijk is om hierover na te denken. God heeft deze wereld tot stand gebracht, maar heeft ook zijn gemeente doen ontstaan. En dat is een werk dat hij heeft tot stand gebracht. Nu wil ik eigenlijk met jullie daarover nadenken van ja, hoe is dat gegaan en welke betekenis heeft dat eigenlijk? Nu, als je gaat kijken in het Johannesevangelie, het prachtige evangelie van de oude apostel Johannes, die tegen het einde van zijn leven ook zelf nog getuigenis wil geven van wat hij meegemaakt heeft met Jezus, om de mensen die hij moet achterlaten als hij deze wereld verlaat, om hen toch echt mee te geven wie Jezus werkelijk was. Het Johannesevangelie dat heel nadrukkelijk wil laten zien, Jezus is werkelijk God die bij ons in deze wereld is gekomen. Deze man, Jezus van Nazareth, die man is werkelijk God zelf, zijn zoon, die in deze wereld kwam. En die zelf, God zelf, voor ons zijn leven gaf en voor ons uit de dood is opgestaan, die onze redder is. Dat is de boodschap van het Johannesevangelie. Maar deze Johannes, die heeft ook een aantal, op een heel bijzondere manier, een aantal gesprekken die Jezus had met zijn leerlingen en met andere mensen ook, op een heel bijzondere manier weergegeven. En we vinden dat vooral in Johannes 14 en ook 15 en 16 en 17, het gaat er heel uitgebreid op in. En ik wil jullie een paar versen daarvan laten zien. En dan zie je eigenlijk hoe Jezus laat zien dat hij zelf een hele bijzondere band met God heeft. Dat God is zijn vader, hij is zijn zoon. En hij legt dan uit aan zijn leerlingen, wat natuurlijk eigenlijk niet uit te leggen is, wat wij ook nooit helemaal begrijpen, dat zij twee verschillende personen zijn en toch werkelijk één met elkaar. Ja, dat kunnen wij nooit helemaal doorgronden. Maar dan zegt hij, kijk, de vader is in mij en ik ben in de vader. Ja, nogmaals, dat blijft heel ondoorgrondelijk. Het laat op een bepaalde manier zien, er is een hele nauwe band, een hele innige gemeenschap tussen God de Vader en Jezus. Ze zijn samen één. En wat is nu het bijzondere? Die gemeenschap die zij met elkaar hebben, in zekere zin, die wordt nu doorgegeven. Die wordt nu, om zo te zeggen, in zekere zin uitgebreid naar al de mensen toe die in Jezus gaan geloven. Die geloven dat hij inderdaad Gods zoon is. En dat hij inderdaad de redder is. Die mensen die gaan iets heel bijzonders beleven. Zij komen in een gemeenschap te staan met God. Ja, die voor die tijd eigenlijk niemand had. Ik wil jullie laten zien. Je ziet het staan op verschillende plaatsen nogmaals. Maar in Johannes 14 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer Jezus dit. Vers 11. Het is maar één van de vele versen waarin die gedachte eigenlijk naar voren komt. Dan zegt Jezus in Johannes 14 vers 11, gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En dan zegt hij er iets bij, dan gaat het dus nu over de leerlingen. Of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zij spreekt hier erover van, kijk, wat ik doe, mijn woorden, mijn werken, die doe ik niet uit mijzelf, die komen van God. God werkt in mij, ik ben in de Vader is in mij. Maar als jullie nu in mij gaan geloven, dan komen jullie in een relatie met mij te staan, waardoor jullie ook werken gaan doen. En werken, heel wonderlijk, en dat is wel een beetje een vraagteken wat Jezus daarmee bedoelt, nog grotere dan die ik heb gedaan. En vermoedelijk spreekt hij daarbij net inderdaad over dat verkondigen van het evangelie wereldwijd, wat zijn leerlingen zullen doen. En dat is inderdaad een nog groter werk dan dat Jezus op dat moment had gedaan. Hij sprak alleen het evangelie binnen het Joodse land. Maar dat is één voorbeeld. Daarna komt er nog één. Je vindt het dan, eventjes kijken, vers 19. Dan zegt de Heer Jezus, voor 18 kan ik beginnen, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u, nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En daar zie je dat ook. Dus hij zegt, kijk, de Vader is in mij, ik ben in de Vader en ik ontvang zijn leven, en hij spreekt hier dan eigenlijk al in bedekte termen over zijn opstanding. En dan zegt hij aan jullie, als jullie in mij geloven, dan gaan jullie in mij zijn. En dan ben ik ook in jullie. En jullie zullen, dat zegt hij hier, mijn leven ontvang. En dan wordt het nog mooier, dan zegt hij vers 23, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus hij zegt, hij van de vader houdt, heel diep houdt van zijn vader, zijn woord bewaart, leeft met hem, voor hem. En hij zegt, nou, wie in mij gaat geloven, die komt in een relatie te staan waarbij wij ook in hem zullen gaan wonen. Nu, en dat is wat hier gebeurde. Met Pinksteren, toen de Heilige Geest neerdaalde op de leerlingen van Jezus en zij begonnen het evangelie te vertellen. En de mensen die dan die boodschap van Jezus hoorden en erop ingingen, gingen geloven dat Jezus inderdaad de redder van deze wereld is. Die mensen kwamen in een relatie met Jezus te staan, waardoor zij eigenlijk in een hele innige, diepe relatie ook met God kwamen te staan. En die gemeenschap, die was iets nieuws. Die hadden zij niet gemaakt, daar waren zij niet op gekomen, had ook eigenlijk zelfs niemand hun uitgelegd. Wat er staat, dat de discipelen, dus Petrus, zo was het eigenlijk gegaan, de Heilige Geest was neergedaald op de apostelen, heel spectaculair. Hè? Jullie kennen het verhaal ongetwijfeld van Pinksteren. Hè? De vlammen die op hen neerdaalden, de talen die ze gingen spreken, de Heilige Geest die hen vervulde. Petrus gaat tot de mensen spreken en vertelt hen dan dat wat daar gebeurde, dat het werk is van Jezus die naar de hemel is gegaan. En hij laat hun onomwonden weten dat deze Jezus het is die zij, de mensen daar, gekruisigd hadden. Die zij verworpen hadden. Die zij uitgeleverd hadden aan de heidenen nota bene. En dat die hen dan gekruisigd hadden. Dus dat ze een geweldige schuld op zich hadden geladen door de Messias die God had duidelijk aangewezen door de wonderen die Jezus had gedaan. Dat zij die hadden verworpen. En dan zie je dat de mensen diep, diep geraakt waren door die boodschap. En dat ze dan vroegen aan Petrus, wat moeten we doen om gered te worden, bedoelde zij. Want we verdienen een vreselijke straf van God, omdat wij zo'n misdaad hebben begaan. En dan zegt Petrus tegen hen, bekeert u? Dus kom tot bekering, keer terug naar God, erken je zonde, maak het bekend aan God wat je hebt gedaan, bekeert u? En een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus. En het gaat nu vooral niet om die dooptelkens zo naar voren te brengen, maar het gaat nu vooral om dat geloof in Jezus. Op de naam van Jezus, dat je gelooft in hem. Tot vergeving van uw zonden. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. Nou, en dan gebeurt dat ook, dus de mensen aanvaarden dit, dat hebben we dus gelezen. Zij gaan erop in en niemand heeft hun toen gezegd, ja, maar nu moet je bij ons blijven, nu moet je samenkomsten gaan bezoeken, nu ben je verplicht om, we gaan nu een kerk beginnen, van dit is een kerkproject of zoiets, hè? Nee, dat hebben Petrus en de andere apostelen helemaal niet gezegd. Er is helemaal geen organisatie geweest. Het gebeurde gewoon. En dat is het werk van God. Een scheppingswerk van God. En eens beseften die mensen eigenlijk, zonder dat ze dat misschien volledig begrepen nog. Maar het was iets wat in hun was gebeurd. Dat zij nu inderdaad in een gemeenschap met God waren gekomen. En dat zij nu ook vanuit die gemeenschap eigenlijk ook een gemeenschap met elkaar waren. En je ziet dan ook, zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Het breken van het brood en de gebeden. En vooral dat woord gemeenschap, dat is eigenlijk voor de eerste keer dat je dat hier in het Nieuwe Testament tegenkomt. Misschien ken je het woordje ook wel, er is een Grieks woord, het is nog hier of daar wordt het wel eens aangehaald, koinonia. En dat betekent heel letterlijk, wat we ook in het Nederlands zeggen, gemeenschap. Met elkaar verbonden zijn, met elkaar iets delen. En wat ze deelden natuurlijk, was die bijzondere band met de Heer Jezus. En die band, die beleefden ze nu samen. En ze beleefden die niet door weer naar huis te gaan en elkaar dan maar weer alleen het allerbeste te wensen. Maar nee, door juist heel betrokken met elkaar verbonden te zijn. En dat is dus wat hier gebeurt. Je ziet dat ze een aantal dingen deden. Ze bleven bij het onderwijs van de apostelen. Nu, dat kan nu wel iets zijn wat de apostelen heel bewust hun vroegen om te volgen, want Jezus had hen tenslotte gezegd, gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, mijn leerlingen, en doopt hen, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dan leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus dat onderwijs, dat zullen de apostelen inderdaad wel onmiddellijk gestart zijn. Mensen kwamen daarnaar luisteren, maar nogmaals, dat wat dan volgde, was iets heel spontaans. Het kwam eigenlijk van hen zelf. En je ziet dan dus wat ze deden. Ze braken het brood. En dan denk je, ja, wat is dat nu? Is dat inderdaad het avondmaal? Dat wordt soms wel gedacht. Maar heel waarschijnlijk, als je het verder leest, dit stukje, dan lijkt het er toch meer op dat het eigenlijk eenvoudig om de maaltijden ging. Kijk maar eens, als je verder leest, hetzelfde gedeelte, vers 46. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Dus de mensen hadden echt het gevoel, om zo inderdaad maar te zeggen, dat zij bij elkaar hoorden en dat zij met elkaar ook inderdaad iets deelden en dat ze daarom ook elke dag zelfs bij elkaar waren in de tempel, om dus het boodschap te horen van de apostel die daar op dat beroemde plein de mensen toespraken. Dat was een plaats waar al die mensen konden zijn. Het waren er, zoals je ziet, een paar duizend wel. Maar daarnaast wilden ze ook elkaar ontmoeten. En dat deden ze door samen te eten. En dat is toch heel bijzonder, maar dat niet alleen. Je ziet dan ook dat zij alles met elkaar, dat zij ook met elkaar baden. Dat moeten we ook absoluut niet vergeten. Er staat bij, hè, en de gebeden. Zij zochten ook de gemeenschap, niet alleen met elkaar, maar ook met God, met elkaar, dus samen bidden. En dan ook dat ze alles met elkaar deelden. Dat is heel bijzonder om te lezen. Dat is heel radicaal wat ze deden. Daar zie je staan, vers 44, allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Dat blijft altijd een beetje een verontrustend stukje om te lezen. Omdat je denkt, ja, is dat dan de bedoeling? Hè? Moeten wij als gelovigen allemaal ons bezit verkopen? Is dat inderdaad de plicht? En moeten wij nu alles gemeenschappelijk hebben? We moeten hier denk ik heel goed zien waar het om ging. Het ging niet principieel om het punt dat je geen eigen bezit meer mocht hebben, maar dat je betrokken moest zijn op de armoede en de nood van de medegelovigen. En dat was het. Je moest bedenken, als er iemand in onze gemeenschap in nood is en tekort komt, dan hebben wij de plicht om elkaar te helpen. En als het niet anders gaat, desnoods verkoop je iets om de ander te kunnen ondersteunen. Dat ging dus heel ver. En dat is iets wat je wel in het Nieuwe Testament nadien ook nog aantreft. Naderhand lees je heel uitgebreid hoe Paulus een collecte houdt onder de christenen in Griekenland helemaal, ook weer om de armen in Judea te steunen. En daar merk je echt dat men die heel bewuste betrokkenheid op elkaar had. Nu, wij zijn dat een beetje kwijt, omdat we natuurlijk, dat we ook heel dankbaar voor zijn, nu een sociaal systeem hebben, waardoor het mogelijk is dat mensen die arm zijn van de overheid steun ontvangen. Maar moest het zijn dat dat wegvalt? Stel je voor, onze economie stort in, wat we niet hopen, maar stel je voor dat zou gebeuren. In heel wat landen is het ook zo dat er enorme armoede heerst, dat zulke systemen er niet zijn. Dan heb je als gemeente inderdaad de plicht om elkaar te helpen. En dat is ook altijd gebeurd. In de geschiedenis zie je altijd weer dat kerken dat opzetten. In de hervormingstijd gebeurde dat opnieuw, ook nadien telkens weer, dat men heel bewust armenkassen organiseerde, waar de mensen van de gemeente heel bewust toe bijdroegen, om te zorgen dat als er iemand in de gemeente tekort kwam, men die echt kon helpen. En ik denk dat we hier dus zien dat de gemeente ook werkelijk die verantwoordelijkheid aanvaarden. En ik moet ook vertellen dat dat niet iets is wat vanzelf goed ging. Naar de hand lees je in Handelingen dat ze het ook soms daar heel moeilijk mee hadden. Er is een verhaal, wordt verteld over Ananias en Safira, die op een bepaald ogenblik eigenlijk de apostelen enigszins bedriegen. En dat wordt hen ook heel kwalijk genomen, omdat ze eigenlijk de gemeente waartoe zij behoren eigenlijk niet respecteren. En het wonderwerk van God, die gemeenschap met elkaar eigenlijk iets wijs wilde maken. En dat is zodanig erg dat zij zelfs sterven. Een dramatische geschiedenis. Een ander verhaal dat je leest is dat er ruzie kwam in de gemeente. Dat is ergens een beetje vertroostend voor ons. Omdat wij denken, zijn wij nu de enigen die soms wel eens moeilijkheden met elkaar hebben. Maar je ziet dat in die eerste prachtige gemeente dat er ruzie kwam. En dat is eigenlijk een beetje te begrijpen, zeker voor ons hier, vanwege de taal. Er was een dispuut tussen de Grieks en de Hebreeuws sprekende mensen in de gemeente. De Grieks sprekende vrouwen die steun kregen, weduwen van de gemeente, die hadden het gevoel dat zij ergens een beetje vergeten werden, net omdat zij niet goed Hebreeuws konden spreken, of Aramees, wat de mensen toen meestal spraken. En dat heeft ertoe geleid dat de apostelen eigenlijk een hele vergadering hebben belegd om te zorgen dat er aandacht kon zijn voor deze mensen. En men heeft toen ook heel waarschijnlijk de eerste diakenen aangesteld. En je ziet dan ook heel goed, ze hebben allemaal Griekse namen, zodat duidelijk de bedoeling was dat men op die nood kon ingaan. Maar wat we daar allemaal van leren, broeders en zusters, ik denk dat je daaraan ziet dat de gemeente een wonderwerk van God is. Hij brengt ons samen. Het is niet zomaar iets wat wij mensen doen. Het is niet een idee van, nou laten we als gemeente, laten we als gelovigen kerken oprichten. Laten we daar eens mee beginnen. Laten we dat zelf eens bedenken. Nee, het is een werk dat God doet. En waar het eigenlijk ook, waar ook iets met ons met elkaar verbindt, wat ook niet van ons komt. We zijn hier niet bij elkaar omdat we elkaar sympathiek vinden. Of we zijn hier bij elkaar omdat we leuke dingen met elkaar doen. Omdat we dat fijn vinden om bepaalde liedjes te zingen of zo. Dat is niet wat ons met elkaar verbindt. Wat ons met elkaar verbindt is iets wat eigenlijk niet van ons uitgaat. Het is iets wat van de Heer uitgaat. Jullie, ik in jullie. En jullie in mij, hè, zo zegt Jezus het, ik kom bij jullie wonen en daardoor ontstaat die gemeenschap. En die gemeenschap is dus iets wat in zekere zin, en Paulus zegt dat ook, eigenlijk iets heiligs is. Iets waar je niet zomaar afbreuk aan kan doen. Wat je moet eerbiedigen, wat je moet respecteren. Vandaar ook die hele strenge maatregel tegen Ananias en Safira. En ik denk dat dat ook wel ergens een klein beetje een bemoediging van de ene kant voor ons is, maar ook wel weer ook een beetje een vermaning is. Van laten we inderdaad als gemeente ons gemeente zijn niet beschouwen als iets wat wij maken, waarbij het erom gaat dat wij elkaar het naar de zin maken, dat het leuk is, dat iedereen zich goed voelt. Maar laat ons goed bedenken, wat zijn wij eigenlijk? We zijn een gemeenschap van mensen die in Jezus Christus geloven. Waarom is deze broeder of zuster iemand met wie ik verbonden ben? Heb ik daar sympathie voor? Kan ik daar goed mee praten? Nou, misschien wel niet. Misschien is het wel een hele vreemde persoon. Een beetje moeilijke persoon zelfs. Misschien ben ik maar blij dat het geen familielid van me is. Om zo te zeggen, en toch is dat je broeder of je zuster. En dat is nu de opgave die je hebt. Om die toch lief te hebben. Om daar toch mee verbonden te zijn. Om daar toch in gemeenschap mee te bestaan. We hebben zojuist het avondmaal gevierd. In onze gemeente, we lezen altijd, jullie doen dat vast en zeker anders ook wel eens, 1 Korintiërs 11 voor, dat gedeelte waarin dat wordt uitgelegd door Paulus. Maar ik moet jullie zeggen, dat ik eerlijk gezegd niet het hele stukje durf voor te lezen. Want als je in 1 Korintiërs 11 leest, jullie moeten het misschien maar even doen terwijl ik hierover aan het vertellen ben, dan zie je dat het eigenlijk niet alleen maar gaat over het avondmaal, dus het samen vieren van de herdenking, samen het herdenken van Jezus dood door brood en wijn, maar dat het eigenlijk gaat over de liefdeloosheid die er in de gemeente heerst. De mensen in Korinthe, net als dus de eerste christenen, kwamen samen om te eten en dat was allemaal heel goed en dan was er ook een avondmaal. Dat was dan wat er volgde, om Jezus te gedenken. Maar, zegt Paulus, wat gebeurt er bij jullie maaltijden? Jullie nemen je eigen eten mee. En degenen die arm zijn, die krijgen maar er niets. Jij zit zelf heerlijk te eten met je eigen familieleden misschien, maar de anderen verwaarlozen. En hij zegt, zo respecteer je het lichaam van Christus eigenlijk niet. Waarmee hij bedoelt, je respecteert niet dat Jezus zijn leven voor ons allen heeft gegeven en ook dat wij met elkaar, allemaal samen, zonder onderscheid, het lichaam van Christus zijn. En dus is het, zegt hij, zo dat als je het avondmaal neemt, dat je jezelf moet beproeven. En daar bedoelt hij vooral mee niet alleen maar of je wel helemaal vast in het geloof staat, want dat is voor ons allemaal een uitdaging. Daarom geeft de Heer Jezus ons juist het avondmaal om ons geloof te versterken. Maar ons af te vragen van, accepteer ik ook mijn broeders en zusters? Wil ik werkelijk met hen in de gemeenschap staan? Leef ik in die gemeenschap? Heb ik contact met hen, zo moeilijk als ik het misschien vind? Tracht ik werkelijk met hen verbonden te zijn? Dat is eigenlijk de waarschuwing die hij geeft. En dan komt er zelfs een hele strenge waarschuwing achteraan. Die zou ik al helemaal niet durven voorlezen. En dan zegt hij zelfs, het is daarom ook omdat die verbondenheid er niet is, omdat jullie dus het lichaam, de gemeente niet respecteren, dat er zoveel ziek zijn. En er zelfs mensen sterven bij jullie. En dat is heel dramatisch. En dat is, ik ga nu, echt, begrijp me niet verkeerd, broeders en zusters, ik ga echt niet zeggen dat dat nu de oorzaak is van ziekte of overlijden in de gemeente. Maar wat je wel van dat stukje leert, is dat we dat heel ernstig moeten nemen. We zijn een gemeente. Wat verbindt ons met elkaar? Dat is het geloof in Jezus Christus. En wat is het bijzondere? Dat we, ondanks de enorme verschillen die we hebben, dat we dat ons met elkaar verbindt. En in die gemeenschap moeten we, met modern woorden zeggen, ons engageren. We staan daarin. Het is gemaakt, het is door God gegeven. Laten we die gemeenschap niet afbreken, niet verwaarlozen, niet geringschatten, maar laten we die gemeenschap echt aanvaarden. En dat is niet gemakkelijk. Het is nooit gemakkelijk geweest. Geen één gemeente vindt dat eenvoudig. Zelfs de eerste christenen hadden al ruzie. En dat was in Korinthe nog erger. Die hadden nog meer ruzie met elkaar. En ook voor hele belangrijke dingen. Namelijk, wie is eigenlijk de juiste apostel? Op wie beroepen wij ons? Dat was het grote dispuut in Korinthe. Nou, en zo kunnen wij ook nog over alle mogelijke dingen meningsverschillen hebben. En ik hoef het jullie niet uit te leggen, we weten het allemaal wel. Gemeenteleven is echt niet gemakkelijk. Nooit geweest, broeders en zusters. Daar is er geen gemeente die dat wel zomaar goed kan en geen probleem heeft. Maar laten we bedenken, de gemeente is een werk van God. En we zijn geroepen om elkaar als broeders en zusters te aanvaarden en werkelijk liefde hebben. En dat is ook wat Jezus dan tegen zijn leerlingen zegt. In datzelfde gedeelte waarin hij zo prachtig vertelt over de gemeenschap die wij met elkaar hebben. U weet dat hij dan ook uiteindelijk bidt voor zijn leerlingen op een prachtige manier. Het is het hoge priesterlijk gebed. En dan zie je, daar komt dat ook weer voor. Dan zegt hij in hoofdstuk Johannes 17 vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, dus voor zijn leerlingen die hij bij zich had, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. En dat zijn dus wij, zou je kunnen zeggen. Al de mensen die Jezus nooit gezien hebben, het allemaal niet hebben meegemaakt, maar die wel van hem gehoord hebben door het woord van de apostelen. Het Nieuwe Testament kunnen we zeggen, het evangelie. Wel, als zij die geloven, opdat zij allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ja, dat is de uitdaging. Wat is ons getuigenis in deze wereld? Wel, wij dragen het woord uit dat Jezus de redder is. Maar hoe kan je dat overtuigend laten zien? Dat je dat echt gelooft? Dat je werkelijk gelooft dat Jezus de redder is. Wel, dat toon je niet alleen maar door naar de kerk te gaan en daar te bidden, maar doordat je je broeder en zuster die dat ook gelooft, echt aanvaardt. Dat is de uitdaging. Dat is het bewijs. En dat is ook wat Jezus hier zegt, dat zij allen één zijn. Dat ze elkaar werkelijk aanvaarden. En daarom zie je ook dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Om het heel cru te zeggen, wat is het bewijs dat je in Jezus gelooft? Dat is niet dat je een grote Bijbel bezit. Dat is niet dat je dat je liedjes kent. Het is niet dat je een vis op je auto plakt, zoals ik doe, eerlijk gezegd. Of anderen misschien vast en zeker ook doen. Nee, het bewijs is dat je je broeder en zuster lief hebt. En dat is zo belangrijk. Een nieuw gebod geef ik u. Nou zie je dat ook. Het is niet zo van een optie of een raad. Jullie kennen allemaal dat grapje wel uit de fameuze film Pirates of the Caribbean. Waar op een zeker ogenblik gesproken wordt over de regels onder piraten. De code of zoiets heet het dan. En dan zegt een van de piraten op een zeker moment, ja, nou ja, de code, zo heel precies nemen we niet. Het zijn maar guidelines, het zijn eigenlijk maar richtlijnen. Dus die versoepelt het heel erg om te zeggen, we hoeven ons er niet in alle gevallen aan te houden. En ik denk dat wij dat ook wel eens doen, met dit gebod. Wij moeten elkaar lief hebben. Ja, maar in dit geval, of in dat geval, misschien toch niet. Jawel, zegt Jezus. Jullie moeten elkaar lief hebben. Dit is mijn gebod. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Nu, en ik denk, broers en zusters, dat we vol vertrouwen mogen zijn. Gemeenteleven, nergens is het gemakkelijk. Nergens gaat het vanzelf. Je kunt al denken, ja, sommige gemeenten die groeien zo hard en wij worstelen hier. Nou, laat je niet ontmoedigen. Laat je echt niet ontmoedigen. Wees eenvoudig vol vertrouwen. De Heer brengt mensen bij elkaar. Zorg dat mensen het evangelie ontdekken. Nou, op sommige plaatsen, paf, 3000 mensen komen tot bekering. Indrukwekkend. Op andere plaatsen lezen we, Athene is een groot voorbeeld daarvan, dat de gemeente waarschijnlijk heel klein was. Hoe dan ook, het is de plaats waar God ons roept om met elkaar zijn woord te delen. En wat is onze uitdaging? Dat we elkaar lief hebben. En dat betekent, laten we elkaar vergeven waar we misschien moeite met elkaar hebben. Laten we proberen zo goed we kunnen, telkens opnieuw, relaties zo goed we kunnen, goed te houden. Laten we proberen werkelijk elkaar vast te houden en zo samen een getuigenis te zijn voor Jezus Christus in deze wereld. Amen. Misschien bidden we nog met elkaar. Lieve Vader, we danken u voor het wonderlijk werk dat u ook in ons leven doet. Heer Jezus, dank u wel dat wij in u mochten gaan geloven. Heere, in een wereld waar de mensen eigenlijk heel weinig geloof vaak meer hebben. Heere, of geloven in zaken die eigenlijk gewoon elementen van de natuur zijn. Vader, mogen wij door uw woord en door uw genade, Heere, u kennen, door uw Zoon, de Heer Jezus. En mogen we werkelijk, Heere, een nieuw leven ontvangen. We hebben dat niet zelf bedacht. Heer, we hebben dat niet zelf gevonden of zelf, we zijn het niet waard geweest, Heer. U hebt ons gezocht, Heer. U hebt in ons hart gewerkt. U hebt onze ogen geopend. U hebt ons naar u toegetrokken. Heer Jezus, en u vervult ons leven. Heer, op ze moeilijke dagen doormaken, als het lastig is op ons werk, als we moeite hebben, Heer, met zaken in ons gezin of in de familie. Heer, wat ook voor zorgen er maar zijn, het leven van elke dag. Heere, uw genade en uw kracht, Heer, vervult ons toch. En schenkt ons vreugde en blijdschap, Heere, en hoop. En ze mogen werkelijk leven vanuit u. En dank u ook, Heer Jezus, dat u ons als broeders en zusters bij elkaar gebracht hebt. Dat we hier ook een gemeente mogen zijn. Dank u voor de gemeente hier in Halle. Dank u wel dat de gemeente doorzet, samenkomt, samenkomt rondom uw woord, samenkomt om samen u te gedenken, Heer Jezus. Uw dood, Heere, aan het kruis voor onze zonde. Heere, en die boodschap telkens maar weer bekend maakt. Hier naar de kinderen, naar de tieners toe en naar de mensen in Halle toe. En Heer Jezus, u weet wel, Heere, hoe het met ons is, hoe wij als mensen zijn. Heere, het is niet altijd eenvoudig. Schenkt u ons liefde, Heer. Vervult u ons met liefde voor elkaar. Helpt u ons waar we misschien moeite met elkaar hebben. Om elkaar te vergeven, Heer. Helpt u ons waar we misschien elkaar teleurgesteld hebben. Heere, om misschien het goed te maken. Heere, maar helpt u ons vooral. Heere, om waar we maar kunnen met elkaar echt begaan te zijn. Aan elkaar te denken, voor elkaar te bidden. Heere, en werkelijk elkaar samen vast te houden tot eer van u. Heere, wilt u zo met ons zijn. Zorgt u echt voor de gemeente, Heere. Heere, en ja, we loven en prijzen uw naam voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen.